Goedemorgen. Nou, ik weet niet of de preek goed gaat, maar het is een feest om hier te zijn. Het is heel erg leuk, want dan kom ik op de gang ineens een oud student van me tegen. Hallo Chris, top om je weer te zien. En dan kijk ik naar het bord en zie ik Paul en Anne van Weigenen. Nou, die ken ik waarschijnlijk langer dan jullie. En dan raak ik in gesprek met de zangleider. En die komt uit Suriname. En ik heb net gisteren het laatste werkstuk nagekeken van mijn studenten in Suriname. Dus alles bij elkaar is dat een heel leuk begin. Ik ben heel erg aan het zoeken geweest. Want ik heb het ontzettend druk de laatste tijd. En er gebeurt heel veel in mijn eigen leven. En ik ben het niet gewend. Dus ik dacht, Heer, wat moet ik nou toch doen? Ik heb een heel goed voorgesprek gehad met Peter, die ook een mailtje stuurde gisteren dat hij, nou ben ik er niet bij, we hebben zo goed met elkaar gepraat, dus ik hoop die nog eens een keer te ontmoeten. En dan toch, weet je, dan ben je aan het zoeken in Gods woord en je hoort al die dingen van Peter en je hoort al die dingen uit je eigen leven. Toen dacht ik, Heer, waar moet ik heen? Dus ik ben wel ergens gekomen en ik hoop dat we samen met elkaar nog veel verder komen. Het was zo'n week waarin er zoveel dingen gebeurden die diepe indruk op me maakten. Van de hele kleine gesprekken met mensen tot dingen die ik totaal niet had verwacht. En ik weet niet of je dat dan herkent. Dan zwemt dat allemaal door je hoofd en door je hart en door je hele wezen. En dan weet je eigenlijk niet eens waar je moet beginnen. Oh, er wordt geknikt, dus ik ben niet de enige, gelukkig. Eén daarvan, daar moest ik aan denken bij dit laatste lied. Hoort niet bij de preek, maar ik moest er steeds aan denken. Afgelopen donderdag en vrijdag gingen we met de studenten van de jongerenwerkersopleiding van de Wittenberg in Zeist naar Amsterdam. Wij doen één keer in de twee jaar in het programma een Amsterdam Exposure. En dan krijgen ze een rondleiding door de stad van iemand die daar heel erg veel van weet. En dan worden er ook allerlei projecten bezocht. Dan doen ze ook echt aan dienstbaarheid door te helpen op projecten op vrijdag. En op donderdagavond gaan we de Rosse buurt in. En dit keer hadden we pakketjes gemaakt met een hele lekkere stukken zeep. En een lichtje erin en wat lekkers. Een mooi kaartje eraan met een foto en een handgeschreven tekst op de achterkant. En nog wat andere dingetjes. En dan gaan we naar de vrouwen die achter de ramen staan om zichzelf te verkopen. En dan geven we ze een cadeautje. En ik zou niet meedoen, want het is een project waar de studenten aan werken. Het is ook een ervaring voor hun, want heel veel mensen zijn ook zelfs nog nooit in Amsterdam geweest. Dat gebeurt ook in Nederland. Ja, of in Rotterdam, weet je, of Den Haag, of maakt niet uit. En, maar twee van onze meisjes wilden niet mee, dus dan hadden we het vrouwentekort. En ik voelde in mijn hart, ik wil gaan. En voor mij is het niet nieuw, want ik heb ook voor jeugd met een opdracht in de Rosse buurt in Amsterdam gewerkt. En dus ik ging daarheen, ik zei ja, ik ga. En ik zal je vertellen, op het moment dat ik ja zei, voelde ik dat de Heilige Geest kwam. Met zo'n enorme kracht, dat ik zelf iets had van, wow. En bij elke vrouw, waar ik aanklop, bij elke vrouw gingen de ogen echt open. Het raakt me weer als ik het nu vertel. En je zag dat ze geraakt werden door de Heilige Geest. En er was één jonge vrouw. En zodra ik haar het cadeautje gaf, deinsde ze terug. En toen zei ik tegen haar, weet je dat je heel mooi bent en dat je kostbaar bent. En dat God van je houdt. Ik zeg, en we komen je gewoon iets brengen, je hoeft er niet voor te betalen, dit is voor jou. En het raakte haar zo diep. En toen zei ik dat tegen haar, ik zeg, jij werd heel diep geraakt, of niet? Ja, zei ze, ik weet niet wat er gebeurde. Ik zei, ja, maar dat was de Heer Jezus. En die wil je laten weten dat hij van je houdt. En een van mijn studenten was mee. En die vertelde later in de groep, ik kon het zien. En ik moet bekennen dat ik eigenlijk zelf daar nog steeds heel erg mee bezig ben. En dat ik eerst niet durfde zeggen. Ja, maar de Heilige Geest kwam en ik voelde dat hij letterlijk door me heen ging. Weet je, ik ben altijd een beetje terughoudend en... Ja, zeg je dat wel? Durf je dat wel te zeggen? Als het door jou heen gaat? Maar ik kon het niet ontkennen. En het was heel, heel grappig ook, want toen we de buurt uitliepen daar, toen keek ik gewoon open naar de meisjes achter de ramen. En er waren er verschillende en die zwaaiden even. Toen dacht ik, oh, dit is interessant. Ik voelde ook namelijk, en dat zij later, mensen gingen, degene die bij me was, vragen stellen. Wat doen jullie? Ik had het idee, je kon voelen dat de Heer Jezus die avond in de Rossenbuurt was. En het was een van de drukste avonden, want Ajax had gewonnen. Ja, hè, dan heb je dat. Dan loop je echt schouder aan schouder door zulke straten. Nou, dat gezegd hebbende, dat kwam naar boven eigenlijk door dat lied wat we zongen. Wat we net gezongen hebben. Dat hij door ons heen werkt en dat hij ons kracht geeft. En dat we gericht mogen zijn op hem. En Heer, ik bid u dat we samen, zoals we hier zitten en zoals ik hier sta, ook kunnen luisteren naar uw woord. En daar nieuwe kracht uit halen. Aangemoedigd zullen worden, gebouwd zullen worden en ook zullen durven ja zeggen tegen uw woord. Dank u wel voor uw aanwezigheid in ons leven, Heer. In al die hele kleine dingen en soms onverwachts in dingen en situaties en bij mensen, ja, wat we gewoon niet hadden kunnen bedenken. Dank u wel daarvoor. Ik heb gehoord dat jullie een preekrooster hebben en een onderwijsrooster en dat jullie het afgelopen jaar het gehad hebben over Jesaja, de Bijbel en wetenschap, schepping en evolutie. Een hele serie van wel 15 sessies over Jezus hebben gehad. Over de woorden, over genade, over vergeving, in betekenis en praktisch. Toen ik dat gisteren allemaal nog eens weer opschreef en uittikte, dacht ik, wauw, jullie hebben veel gekregen het afgelopen jaar. Dat is echt een zegen. Heel veel om over na te denken natuurlijk. Heel veel om tot je door te laten dringen. Heel veel om mee te zoeken van ja, het is waar en dat geloof ik, maar hoe ga ik daar nou mee aan de slag? Maar je bent wel enorm gezegend. Heb je dat wel tot je door laten dringen? Je bent echt enorm gezegend. Dat je oudsten hebt en predikers die hierin onderwijzen. Maar bovenal natuurlijk dat je gewoon zomaar het woord van God bij je kunt hebben, in je handen kunt houden, open kunt doen, kunt lezen. Niet kunt begrijpen zo af en toe, maar dat is meer zo af en toe, hè. Wij zeggen altijd het is zo moeilijk, maar als we eerlijk zijn, dan is een heleboel gewoon heel duidelijk. En dat je het hebt en mag lezen, dat ik hier gewoon kan staan. We zouden alle gordijnen ook open kunnen doen. We kunnen al die mensen uit de flats zien, dat is helemaal geen probleem. We zitten niet in Rusland, we zitten niet in China, we zitten niet in Thailand, zoals Dick en Johanna de Koning. We zijn gewoon vrij. Wat zijn we gezegend? Dat is ook zo'n woord wat we heel veel gebruiken. God zegen. Nou, de Heer zegen je, hè? Dat soort dingen. Nou, wat zou dat nou betekenen in de Bijbel, het woord zegen? Want daar gaat het eigenlijk om. Schrik niet, maar de Hebreeuwse definitie van zegen is vruchtbaarheid van leven en land. Je krijgt en je moet vrucht dragen. En als je dat zou gaan onderzoeken, het gaat te ver om dat nu helemaal te doen, maar ik noem er gewoon een paar, dan vind je telkens terug dat als God zegent en direct achteraan komt, wees vruchtbaar. Hij zegent de aarde. Op dag 5 is de eerste keer dat hij dat doet. Het staat in Genesis 1 vers 22 voor wie het thuis op wil zoeken. Dan zegent God hen en roept hen op om vruchtbaar te zijn. Het is alsof hij wil zeggen, mijn aanwezigheid in jou roept op tot vermenigvuldiging. In Genesis 9, Noach, wat een puinhoop is het geweest. Wat moet dat moeilijk zijn geweest, ook voor Noach. Dan zit je daar in die ark. En dan gaat de rest van je familie en je vrienden en alles om je heen. En dan komt hij uit de ark en dan spreekt God. En dan krijgt hij dezelfde zegen. En dan zegt God, ik zegen jou, wees vruchtbaar. Abraham, hebben ze het nu meteen over. Dat heeft te maken met die sterren aan de hemel. Dat heeft te maken met die zegen. God zegent Abraham en zegt dan, ik ga je een volk maken dat groter is dan de zandkorrels op het strand en de sterren aan de hemel. Hagar ook trouwens, hè? Als Hagar vlucht met Ismaël en in de woestijn zit en hij bijna het leven laat, dan komt God en dan zegt hij dat hij Ismaël gaat zegenen en tot een groot volk gaat maken. Jacob in Genesis 32. Weet je waarom die vocht met de engel? Weet je waarom? Omdat hij God niet wilde laten gaan. Omdat Jacob besefte wat het betekent om gezegend te worden door God. Ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. Beetje risico, want hij was zo hard aan het knokken dat de engel hem op een gegeven moment een klap op zijn heup heeft gegeven en dat hij de rest van zijn leven mank heeft gelopen. Je moet er wat voor over hebben, zou je bijna zeggen. Maar hij wist wat het betekende als God zegende en hij wilde niet in de steek gelaten worden door God. Lucas 1, Maria, zij zingt het lied van de gezegende. En wat zingt ze daarin? Gods vrucht is door mij naar voren gekomen. Ga maar door. Een vriendin van mij in Amerika heeft het helemaal uitgestudeerd en die heeft pagina's vol met hoe God telkens opnieuw dit gebruikt. Maar ook de zegen uit Numeri, die we zo vaak horen in de kerk. De Heer zegen u en hij behoede u, weet je wel, Numeri 6. Die komt voort uit de ontmoeting van Aaron, in het Heilige der Heiligen. En als de priesters daarin gingen, dan werden ze door God gezegend. En dan moesten ze dat meenemen naar buiten en doorgeven aan het volk. En het mooie is daarvan, als je die zegen neemt, dan bidden we dat vaak als zijnde voor een groep. En dat klopt ook. Maar wat weinig mensen weten is dat de Hebreeuwse woorden daarin enkelvoud zijn. Dus de groep wordt gezegend en het individu wordt aangesproken. Dus we zijn met elkaar als lichaam, worden we opgeroepen om tot zegen te zijn en worden we gezegend. Maar ook ieder van ons persoonlijk wordt aangekeken en gezegend door God en opgeroepen om vruchtbaar te zijn. Je zou kunnen zeggen dat zegen nogal belangrijk is in het leven, in het christelijk leven. En dat we zonder de zegen van God heel moeilijk kunnen functioneren. Net alsof onze geest een beetje zich afsluit voor de werkelijkheid. Maar ja, als het nou zo is dat als God zegent we vruchtbaar moeten zijn en daar iets mee moeten doen, wil niet altijd zeggen van het ene moment op het andere. Hè? Heel vaak als je iets ontvangt van God moet het eerst diep settelen in je hart en in je verstand en in je zijn. Maar er komt altijd een moment, of het nou kort is of lang daarna, dat je gaat merken, nu moet ik het doorgeven. Maar daar zit er wel een vraag bij voor ons. Want als je dus vraagt om zegen, dan denk ik dat je ook iets af moet vragen. En die vraag is, wil je tot zegen zijn? Wil je tot zegen zijn? Want vragen om zegen, dat zie je wel bij Jacob, heeft een risico. Heel vaak willen we zegen voor onszelf. En willen we dat alle dingen in ons leven opgelost worden. En als het dan niet gebeurt, dan gaat er iets mis met ons geloof. Omdat we toch wel in een tijd leven waarin we best wel van de quick fix zijn. Het snelle oplossing. En dat is veel meer doorgedrongen in de kerk dan we in de gaten hebben. Maar wil je tot zegen zijn? Dat is de vraag die bij jullie ligt. Want jullie zijn heel erg gezegend. We zijn weer begonnen. Ik ook trouwens, hè. Wat ik tegen jullie zeg geldt ook voor mij. Maar mag dat consequenties hebben? Mag dat consequenties hebben voor de dingen in je leven? En om eerlijk te zijn, eigenlijk heb je minder keus daarin dan je denkt. Want Jezus zegt, volg mij. En Jezus zegt, volg mij en neem je kruis op. En Jezus zegt, als je mij wilt volgen, moet je de kosten berekenen. Want ja, je zou toch eigenlijk wel een beetje een sufferd zijn als je halverwege achterkomt dat je de toren niet af kunt bouwen. Hè? Daar vergelijkt hij het mee. Het kasteel van Almere. Sst, hoor je niet te zeggen natuurlijk, maar ik moest eraan denken toen ik er voorbij reed. Dat kan het ook niet helpen. En zo zijn er wel meer. Weet je, het is een beetje een lachertje geworden. En Jezus zegt ook tegen ons, hey, volg me. Ik wil zo graag dat je me volgt, want ik geef je mijn leven. En als je mij volgt, dan heb je leven tot in overvloed. Maar luister, als je me volgt, moet je donders goed weten wat je doet. Want het heeft consequenties. Want ik vraag je om mij te gehoorzamen. Ik vraag je om achter me aan te gaan. En dan kom je altijd thuis, maar het is geen gebaand weggetje. Wil je dat? Hoe verhoudt zich alles wat je hebt ontvangen, het naar hem luisteren, je bezighouden met zijn woord en al die andere dingen in je leven, in mijn leven? School, kerk, sport, vakantie, duizenden dingen, social media, gamen, noem maar op. Heeft hij daar een plaats in? Volg je hem daarin of volg ik hem daarin? Ik vind het soms een lastig om te beantwoorden, om eerlijk te zijn. Gisteravond bijvoorbeeld. Ik ben heel erg laat naar bed gegaan. Want ik wou toch wel heel graag weten of Nederland had gewonnen. Ja. Toen dacht ik, oké, preacher, preach to yourself. Nou viel dit wel mee in de voorbereiding op de preek, maar zo zijn er toch heel veel dingen, of niet? Je bent gezegend, wil je tot zegen zijn? Wil je om nog meer zegen vragen? Weet dan wat je doet. Ik wil met jullie kijken naar Colossense 1. Of heel Colossense. Je mag het ook thuis opzoeken. Mijn eerste aanrader is, neem van de week een moment en neem de brief van de Colossense en lees hem als brief. Ga niet moeilijk doen. Denk niet, ah, weer een Bijbelboek wat ik nog eens een keer moet lezen. Niet doen. Je neemt gewoon Colossense en je gaat hem lekker lezen. Oh, je hebt een brief ontvangen. Zo moet je hem lezen. Wow, dat is echt vet. Want er staat bijvoorbeeld, Paulus schrijft hem, hè, aan onze broeders en zusters die in Colosse bij God horen en in Christus geloven. Dit komt uit de basisbijbel trouwens. Ik bid dat God onze Vader in alles goed voor jullie zal zijn. Nou, in de andere vertaling is dat God in alles jullie genade zal geven. En ik moet eerlijk zeggen, ik denk dat dat een betere vertaling is, want dat zegt veel meer. Genade zegt namelijk dat God gekomen is, zijn handen uitstrekt en zijn vergeving en welkom thuis aanbiedt. Dat is toch wel een beetje groter nog dan het woordje goed in het Nederlands. En ik bid dat jullie vol zullen zijn van de vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus. We bidden altijd voor jullie, zegt Paulus. En dan danken we God de Vader van onze Heer Jezus Christus voor jullie. Want we hebben gehoord over jullie geloof in Jezus Christus. Ook over jullie liefde voor alle gelovigen. Voor die gehandicapte mevrouw die niet naar de kerk kon komen. Voor die mensen die meegingen om te vissen, maar niet zo goed weten wat ze met de kerk moeten. Jullie zijn zo vol geloof en liefde, doordat jullie vol verwachting uitkijken naar wat er in de hemel voor jullie klaar ligt. Jullie hebben daarvan gehoord toen jullie het goede nieuws hoorden. En het goede nieuws is de waarheid. Punt. Fijn hè, die Paulus. Het goede nieuws is de waarheid. En dan zegt hij, en jullie hebben het gehoord van mijn vriend en medewerker Epaphras. En ik had erachter gezet, jullie hebben het gehoord van jullie oudste en andere leraren. Sinds we dat weten, zegt Paulus, blijven we steeds voor jullie bidden. En dan vragen we God dat hij jullie wijsheid en inzicht zal geven. Want daardoor kunnen jullie duidelijk weten wat zijn wil is. Dan kunnen jullie leven zoals hij het wil en hem blij maken met alles wat jullie doen. Dan zullen jullie goede resultaten hebben van alle goede dingen die jullie doen. En ook zullen jullie God steeds beter leren kennen. Interessant, hè? Leven is niet alleen horen en gezegend worden en kennis vergaren, maar leven is ook doen. En zegt hij erachteraan, dan zullen jullie God ook beter leren kennen. Dus breng het in de praktijk. En jullie zullen vol worden door hemelse kracht. Nou, zo gaat het maar door. En dan zegt hij, je gaat God danken. Je wordt steeds geschikter. Ja, ik dacht, wat heerlijk als je zo'n brief krijgt, hè? Zo, je zult toch je brievenbus open doen en er ligt een brief in en daar staat dit allemaal in. Dan denk ik, daar is echt met hart, ziel en verstand, als je het zo kunt zeggen, over nagedacht. Maar die brief hebben we gekregen. Want hij is ook voor ons. Zo'n brief heb je gekregen. En dat schrijft hij aan de mensen in Colosse. Dat is een plaats in Turkije. Toen heette het anders, toen was het Azië, maar nu is het Turkije. En dan lees je zo'n brief, maar dan toch, hè? Wat ik net al zei, dan is het leven te overweldigend. Dan weet je niet wat je moet zeggen. Dan moet je zijn wie je niet kunt zijn, denk je. Of dan ben je wie je niet wilt zijn. En soms heb je ook niet zo heel veel te vertellen. Dan weet je ook niet hoe het moet. En dan denk je, ja, maar ik kan het allemaal niet bolwerken. Mijn leven is een beetje te veel. Ik ben overweldigd. En dan daar komt het spanningsveld. Wat gaan we dan doen? Dan zegt de wereld om je heen vaak, via tv, internet, boeken, mensen. Nou weet je, je hebt het zo druk, je zou eens aan yoga moeten gaan doen. Want dan blijf je in je balans en dan kom je tot rust. En dan kun je die druk veel beter aan. Nou, weet je, je zou de stilte in moeten gaan om weer leeg te worden. Weet je wat ook helpt? Je zou je huis meer leeg moeten maken. Want dan kom je bij de essentie van het leven. Je zou een dieet moeten gaan volgen, want dan gaan die gifstoffen uit je lijf. En een paar kilo eraf is ook niet verkeerd. Je zou naar de sportschool moeten gaan. Want als je lijf zich beter voelt, dan gaat het zomaar beter met je. Je zou in therapie moeten gaan om je echte ik te vinden. Je zou alleen je op de lieve liefde van de lieve Heer Jezus moeten focussen. Dan ga je je goed voelen. Ah, je zou God iets minder serieus moeten nemen. Of je zou de Bijbel moeten lezen door de cultuur van vandaag. Want weet je, die Bijbelschrijvers die wisten lang zoveel niet als wij nu. Nu zou de Bijbel heel anders geschreven worden. En zo kan ik nog wel even doorgaan. En jullie waarschijnlijk ook. Kijk maar in het schap met alle bladen in de winkel. Of de artikelen op internet of weet ik veel wat. Kijk maar. En weet je wat nou zo lastig is? In al die dingen zit vaak hier en daar een beetje waarheid. En het brengt je in verwarring. En het maakt je nog meer verward. En het vervreemdt je. Want dat doen leugens, dat doen halve waarheden. Die vervreemden je van God, van zijn woord, van elkaar en van jezelf. Het lijkt alsof ze je helpen en een deel daarvan helpt ook. Want het is niet verkeerd om meer te bewegen in plaats van de hele dag op je stoel te zitten. Ik voel dat zelf ook altijd. Maar het is niet de oplossing naar waar mijn ziel naar smacht. Dus let op. En als je dat dan allemaal om je heen hebt, dan hoor je soms een liedje. En dan kom je iets tegen wat je al eerder hebt gehoord. En het gebeurde bij mij per ongeluk. Ik weet niet hoe het bij jullie is met je auto, maar soms moet ik mijn auto even beter opruimen. En dan kom ik wel eens dingen tegen die ik al een tijdje kwijt was. Zoals een cd van Michael W. Smith. En die zingt een liedje. Ik zal het in het Nederlands doen, want ik weet niet hoe goed iedereen Engels kent. Ik heb lang geleden deze weg gelopen. Om jou de weg te wijzen, zodat je zou weten dat ik deze weg gelopen heb. Met gaten in mijn handen en mijn voeten, om de weg te betreden, te bereiden. Kom, volg mij. Nee, je bent niet alleen. Je zult echt vrij zijn. De reis begint en eindigt met mij. Een miljoen kilometers begint met één of twee stappen. Waar wacht je op? Ik wacht op jou. Jij loopt de race en je denkt dat je bijna hebt gewonnen. En dan kan het zijn dat je ineens ontdekt, ik ben nog maar net begonnen. Je bent onderweg en je denkt dat je hier ver vandaan bent. En dan kan het zijn dat je ineens ontdekt dat je heel dichtbij bent. Nee, je bent niet alleen. Je zult echt vrij zijn. De reis begint en eindigt bij mij. Een miljoen kilometers begint met één of twee stappen. Waar wacht je op? Ik wacht op jou. Waarom Kolossen? Nou, omdat ze zo op ons lijken. Weet je, het was een stad die ooit heel erg populair was. Een grote handelsstad, beroemd om zijn zwarte wol. Maar die nu in de schaduw leeft van de naburige steden van Laodicea, Hierapolis en achteruit gaat. Hij is aan het vervallen. Zeg, ja, maar kom op, Almere joh. Almere, het is nog in de groei. We bouwen nog steeds huizen bij. Die stad die groeit als kool. Gebeurt van alles, wordt steeds meer cultuur, steeds meer leuke dingen. Dat is allemaal waar. Gelukkig. Maar als we eerlijk zijn over Almere, dan zien we ook verpaupering. Dan zien we prostitutie. Heel veel onzichtbare prostitutie trouwens. Drugs, eenzaamheid, achteruitgang. Mensen die geen werk kunnen vinden, zoekend zijn. Dat is ook Almere. We lijken op kolossen. En Paulus schreef die kerk toen hij in de gevangenis zat, waarschijnlijk, in Rome. En vrienden brachten die brief naar Kolossen. En hoewel de gemeente in Kolossen, misschien wel, hoewel de kerk in Nederland nog niet bezweken was, bedreigde een oprukkende valse leer de overwegend uit het heidendom tot geloof gekomen kerk in Kolossen. Heel veel mensen in de kerk in Kolossen waren uit het heidendom tot geloof gekomen. Dat is nogal logisch, want de kerk had nog niet zoveel geschiedenis als nu. Maar als je kijkt naar de invloed van de wereld om ons heen, de dingen waar wij onszelf allemaal mee bezighouden, de krimp van de kerk, maar ook de zoektocht van de mensen die nog nooit iets van de kerk hebben gehoord, dan denk ik dat we daar niet ver vandaan zijn. En wat gebeurt er in die religieuze manier van denken? Wordt Griekse speculatie, Joods wetticisme en Oosterse mystiek samengevoegd. Als je eens na zou gaan denken over wat er speelt, allemaal op geestelijk, filosofisch en theologisch vlak in Nederland, dan gebeurt hier precies hetzelfde. Wetticisme, mystiek, filosofie, alles door elkaar. En hierin werd het lichaam als ondergeschikt beschouwd. Net als de natuur. Dat noemden ze gnostiek later. En hierbij hoorden dieetregels, lichaamsregels. En het gaf ruimte om de geest onder controle te krijgen. Er werden engelen aanbeden als tussenpersonen naar de godheden. En mystieke ervaring was heel belangrijk. Klinkt toch bekend? Of niet? Mij klinkt het heel bekend in de oren. En in deze denkwijze moest Christus worden ingepast. Dat is eigenlijk zeggen, nou, weet je, ze wisten toen niet beter in de tijd van de Bijbel. Nu zouden we in deze cultuur de Bijbel anders schrijven, zodat Christus erin past. Precies hetzelfde. Nou, misschien dat het denken over de natuur wat anders is. Want in onze cultuur is daar heel veel aandacht voor. Komt steeds meer vanwege de opwarming van de aarde, dierenbescherming, recycling, al dat soort dingen. En ik denk dat we daar ook naar moeten kijken, want een van de andere opdrachten van God aan ons is dat we rentmeesters zijn van deze aarde. Maar ik had er vorige week een gesprek over met een jongere van 18, van 17 en die kwam bij mij en die zei van, wat vind je daar nou van dat ze in Amsterdam de kilometers anders gaan doen en dat ze straks niet meer in mag met de auto? En nou, heel verhaal natuurlijk. Dus, nou, ben ik het niet mee eens. Oh? Nou, dan hebben we heel gesprek gehad over de dingen. Ik ga nu niet uitleggen wat ik allemaal gezegd heb. Maar als we dat dan zo allemaal zo hard roepen, dan denk ik wel, ik ben daarover in conflict. Hè? Ik doe heel erg mijn best om een goede rentmeester te zijn, maar ik merk ook conflict bij mezelf. Maar we willen wel 130 blijven rijden. Meer doden in het verkeer, meer fijnstof. Zoveel lawaai dat er steeds meer van die schuttingen moeten komen te staan. En de nieuwste smartphone, hè? Ja, die moet je toch zeker hebben. Maar hoe zit het dan met de kinderarbeid in de coltonmijnen in Afrika? Action. Ja, sorry, ik bedoel, het is geen anti-reclame voor de Action. Maar alles moet wel goedkoop zijn. Nou, het is lekker verwarrend dit, voor mij ook. Ingewikkeld is dit, heel ingewikkeld. En hoe past Christus daar dan in? Paulus zou zeggen, een poging om Christus in te passen in zo'n vermengende cultuur van mystiek, filosofie en al die andere dingen, die doen geen recht aan de persoon en het reddende werk van Jezus Christus. Daarom schrijft Paulus die kerk een brief, om hen te helpen zien waar het om gaat en vooral om wie het gaat. En het thema van de brief van Kolossen, en daarom moet je hem echt lezen, is de superioriteit, dat wil in dit geval zeggen, hij staat boven alles, en de toereikendheid, hij is voor alles van Christus in alle dingen. De brief zegt, de gelovige is compleet in Jezus en komt niets tekort. Want in Jezus is alle volheid van God lichamelijk aanwezig geworden, en die Jezus zegt, je hoort bij mij en ik kom in jou wonen. Die Jezus heeft alle schatten van kennis en wijsheid. En speculatie, mystiek, rituelen zijn niet nodig. Want als die nodig zijn, dan zou geloof in Christus niet voldoende zijn. En het interessante is, met geloof in Christus, echt geloof in Christus, komt er ook heel veel ervaring. Oh, nu weet ik waarom ik dat dacht over Amsterdam. Met geloof in Christus komt zijn Heilige Geest. En gaan er dingen gebeuren die je nooit had kunnen verwachten. Maar het gaat erom dat je eerst Christus zoekt. Dat is wat Paulus zegt, dat je Christus zoekt om wie Christus is. Dat hij de Zoon van God is, de Schepper. Hij is de Schepper, hè? Hij heeft ons gemaakt. Jezus heeft ons gemaakt. Dat vind ik zo... Ja. Hij heeft ons gemaakt, jongens. We volgen Jezus. En er staat in de Kolossen, in hem vind je alles wat je nodig hebt. Oh, het leven is hartstikke moeilijk vaak. Maar toch is het waar. Ik merk het zelf. Als ik weer een tijdje niet in de Bijbel heb gelezen, hè, dan wordt iets in mij wordt een beetje chagrijnig. En dan ga ik Bijbel lezen en verdikkie. Dan gebeurt er wat in me, zelfs als ik het niet snap. Waarom doe ik dat dan niet? Waarom ga ik niet terug? Waarom ga ik niet terug naar hem? Terwijl hij zegt, ik geef je alles. En Paulus zegt eigenlijk, een juist beeld van Christus is het tegengif voor de valse leer. En hij schrijft ook om ze aan te moedigen. Kom op, wees sterk. Wees geworteld, wees gegrond, want dan kun je gaan groeien. En dan is hij heel praktisch, want het eerste deel gaat over wie Christus is en wat hij voor ons gedaan heeft. En het tweede deel gaat over wat hij door ons heen doet. En daar is hij ook heel praktisch in. Ja, je moet het zelf maar lezen. Weet je, Jezus is de afbeelding van God. God die we niet kunnen zien. Maar aan Jezus kunnen we zien wie God is. En Jezus was er al voordat alles gemaakt werd. En in Jezus heeft God besloten om zelf te komen. En door Jezus dood aan het kruis heeft God vrede met ons gesloten. En er staat in een andere vertaling, heeft hij de schepping ons allemaal weer teruggebracht bij zichzelf. En er staat ook, en het is die Jezus, dat is de enige bron van leven voor zijn lichaam, de gemeente. En Paulus heeft daar zoveel voor over. Paulus leidt voor de gemeente van Christus. Hij zegt het niet alleen, hij doet het ook. Het kost hem alles. Hij zit er zelfs voor in de gevangenis. Want zegt hij, ik wil zo graag dat je weet dat Christus het verborgen plan is van God. En de hele wereld om ons heen probeert hem steeds meer te verbergen. Maar het verborgen plan van God is het plan. Is het enige plan. En als ik dan gisteren bij een stukje Songfestival mensen de naam van Jezus hoor gebruiken, dan denk ik, je weet niet wat je zegt. Weet je wel over wie je het hebt? Ik denk dat we dat misschien wat meer wat moeten gaan zeggen. En hij zegt, Paulus zegt, ik zeg je al deze dingen, zodat je je door niemand met mooie praatjes en leugens laat bedriegen. Nou, dat hele rijtje heb ik net genoemd, hè? Waarin je toch soms een beetje naartoe getrokken kan worden, toch? Van nou, misschien een paar goede yoga-oefeningen. Of noem maar op, dat hele lijstje. Nee. Paulus zou zeggen, niks ervan. En in de vertaling van de Message, die is ook leuk, daar staat, oké, luister goed. Dit staat er, hè? Mijn advies aan jullie is eenvoudig en recht door zee. Ga ervoor. Ga aan de slag met wat jullie is gegeven. Je hebt Jezus Christus ontvangen, de Meester. Leef in hem. Je bent diep geworteld in hem. Je bent goed gegrond in hem. Je weet de weg in het geloof. Nu aan de slag met wat je is onderwezen. De school is afgelopen. Je bent klaar met studeren. Ga ervoor. Zo staat het in de Message. En laat je leven overvloeien van dankzegging. Let erop, laat je niet bedriegen door al die mooie praatjes. Want die klinken allemaal mooi. Dit staat gewoon echt in die basisbijbel. Hè? Want dit verzin ik niet, dit staat er letterlijk. Het klinkt allemaal wel erg wijs en mooi. Maar het is een zelfbedachte godsdienst. Hij zegt dan ook, geef de hemelse dingen de eerste plaats in je leven. Nou, en dan gaat hij kijken, weet je wel, naar het huwelijk, man-vrouw. En ik denk dat het heel goed zou zijn om daar ook van eens naar te kijken. Want dat is natuurlijk een controversieel iets, hè, als Paulus het zegt. Als we zeggen over de onderdanigheid van de vrouw, laten we het maar zo zeggen. Maar dan zou ik het ook wel eens willen hebben, veel meer, want dat hoor je zo weinig, over de dienstbaarheid van de man daarin. Nou, dan weet ik nog niet welke positie ik het liefste zou willen hebben. Want de man moet zijn leven afleggen zoals Christus het zijne aflegde voor de gemeente. Oké, laat ik maar bij jullie zelf. Kinderen, leren luisteren naar je ouders, staat er. Ja, er staat ook bij dat je ouders de kinderen niet moeten irriteren. Dat soort dingen, hè? Ja, er waren er nog een paar, die ben ik ze kwijt. Ze staan gewoon in de Bijbel, hoor. Slaven, die ondergeschikt zijn, of ondergeschikten, die een dienstbare houding moeten hebben. Daar zit een heel cultureel aspect achter. Maar als je dat helemaal in het Joodse denken zou zetten, dan is het een heel ander verhaal over slavernij dan wij nu hebben. Slaven, ja, dat zijn we toch niet? Wij zijn geen slaven, dat kennen wij niet meer in Nederland. Nou ja, daar dacht ik van de week anders over toen ik in Amsterdam liep. Oké, als het nou over ons gaat, we zijn geen slaven, maar toch vaak verslaafd. Of niet? We zijn vaak verslaafd. Bijvoorbeeld, één vraag. Het is een lastige. Hoeveel tijd zit er bijvoorbeeld in social media, gamen, uitgaan, de krant lezen, vergeleken met de tijd in Gods woord? Of de tijd geven aan de eenzame, de zieke, de gevangenen? Je weet wel. Waar Jezus over zegt, wat je voor hen doet, dat doe je voor mij. Of de tijd aan het lichaam van Christus. Jongeren die onderwezen en gesteund moeten worden. Ouderen die hulp nodig hebben. De moeder van een gezin die wel een helpende hand kan gebruiken. De alleenstaande die de klussen niet voor elkaar krijgt. Gewoon lichaam zijn. Ja, dat is waar. Er zijn tijden dat het ontzettend druk is. Dat de dingen je over je hoofd lopen. En dat je nergens aan toekomt omdat er zoveel gebeurt. Omdat je een tweeling kreeg in plaats van één. Of omdat je mantelzorg hebt. Of noem maar op. Maar dan zijn we dus ook lichaam van Christus. Hoe zit dat met die verhouding? Voor mij ook een moeilijke vraag soms. Als ik de neiging heb om op mijn iPad een spelletje solitair te spelen, in plaats van even te schuilen bij God en te lezen in zijn woord, terwijl ik diep van binnen weet dat dat is wat ik nodig heb. Hoe is het in die verhouding? Hoe is de verhouding van alles wat we gehoord hebben en ontvangen en dat wat we meedoen? Ik werd me dat heel erg bewust toen ik een tijd geleden een gesprek had met Elsa. En die kende ik al heel lang. We hadden elkaar een tijd niet gezien en ik vroeg aan haar, joh, hoe gaat het met jouw bezoekjes aan ouderen? Nou, zei ze, dat doe ik eigenlijk niet meer. Oh, en hoe ze het zei, dacht ik, maar dat past niet bij jou. Dus ik vroeg door, ik zeg, wat is er dan gebeurd? Nou, zei ze, weet je, dan hebben we gegeten en afgewassen. Dan denk ik, nou, weet je, dan ga ik nog eens even kijken naar de timelines en ik ga nog even op Facebook. En dan, nou, dan is het 8:30, ja, dan is het weer tijd voor koffie en dan kun je niet bij ouderen op bezoek gaan meer. Oh, en toen dacht ik, wat doe ik nu, hè? Ik bedoel, ben ik meelevend of niet? Dus ik zei, Elsa, ik weet nou niet wat ik moet zeggen. Ja, zei ze, ik hoor mezelf nu ook praten. Ik zei, ja, en zo makkelijk is het dus. Ik zeg, ben je er blijer van geworden? Nou, eigenlijk niet, zei ze. Dus denk er eens over na, bid er eens voor. En dan zegt Paulus in Colossense, want je werkelijke meester is Christus. Je werkelijke meester, je werkelijke heiland, je werkelijk vervullen van je ziel. Degene die voor je zorgt, degene die je echt leven wil bieden, dat is Jezus, dat is Christus. En daarom zegt hij in Colossense 4, blijf bidden. Niet stoppen, blijf in gesprek met God. Dank God. En bid voor ons. Als we bezig zijn om anderen van Jezus te vertellen. Als het moeilijk is, bid voor ons. En wees wijs. Ten opzichte van de mensen die niet bij de gemeente horen. Dus ten opzichte ook van al die invloeden om je heen. Wees wijs, zegt hij. En dan zegt Paulus. En ik bid dat God in alles goed voor jullie zal zijn. Of dat zijn genade met je is. Weet je nog, genade? Gekomen, open armen, vergeving, welkom thuis. Heden, verleden en toekomst. Dat is genade in Jezus Christus. Want deze Christus, door wie en tot wie alle dingen zijn, onze Schepper en Heer, die ons eindeloos lief heeft en ons leven tot het zijne gemaakt heeft door het kruis, diegene wil dat we voluit leven en dat we elkaar daarin helpen. En dat wil zeggen ontvangend, dienend. Ontvangend, dienend. Ontvangend, dienend, tot we thuis zijn. En die Christus heeft ons leren bidden. En dat is wat ik graag samen met jullie wil doen. Een beetje anders dan je waarschijnlijk gewend bent. Maar ik wil graag het Onze Vader met jullie bidden. Maar dan zin voor zin. En tussen elke zin hou ik heel even pauze. Zodat jij met je hart voor God kunt zijn. En het eerste stukje van het Onze Vader die in de hemelen zijt en uw naam worden geheiligd, dat gaat over dankzegging voor wie God is in de eerste plaats. En dan voor wat hij gedaan heeft. Want daar zit een groot verschil in. Zijn op zich is al alle eer en aanbidding waard. En daarna ook wat hij gedaan heeft. En dan is er voorbeden, dat is uw koninkrijk komen. En dan komt dat, en dat wil zeggen bijvoorbeeld je zendelingen, de regering, het land, dat soort dingen. Persoonlijke voorbeden, dat zit in geef ons heden ons dagelijks brood. En dan de vergeving van schulden. Dat is berouw en vergeving. Ontvangen en geven. Die zit daar allebei in. En dat laatste, want van u is het koninkrijk, dat wil eigenlijk zeggen je toewijding aan God voor deze dag. Want dit is zo'n gebed dat je gewoon eigenlijk elke dag moet bidden. Want we worden steeds weer meegesleept. Dus als je dat één keer per jaar bidt, dan ben je al heel ver weg. Je toewijding aan God. Omdat hij degene is die alle kracht heeft en alle heerlijkheid. En die daarom ook zegt, kom maar bij mij. Zullen we dat doen? Heer Jezus, dank u wel dat door u en voor u alle dingen zijn. In de hemel en op aarde. En dank u wel, Vader God, dat u door Jezus Christus de schepping ons allemaal weer terugbrengt bij uzelf. Ik bid u, open ons bevattingsvermogen, Heer. Dat we meer en meer gaan beseffen wie u bent. En ik bid u, Heilige Geest, dat u fluistert in ons gedachten. Telkens weer opnieuw de naam van Jezus. Als er vermenging is, als er valse leer is, als er verwarring is, als we weggetrokken worden van u. Kom alsjeblieft, Heilige Geest, en fluister de naam van Jezus in onze gedachten. En misschien, Heer, zelfs als we uw naam gebruikt horen zoals het niet hoort, dan bid ik u, maak ons hart wakker om ons dan tot u te richten. Laat het een herinnering zijn, Heer, aan u. Zoals dat kleine jongetje wat in het Midden-Oosten de moskeeën hoorde en zei, luister mama, ze zingen voor God. Heer, maak ons wakker voor uw aanwezigheid. Ook als we samen bidden.